Dit is mijn wereld niet. En deze wereld is nooit de wereld geweest van de gelovigen. Ik weet niet of u het zich ooit gerealiseerd hebt, maar in de Bijbel is het nou eenmaal zo dat wij weliswaar heel wat voorbeelden hebben van gelovigen in de loop der eeuwen in de Oud-Testamentische geschiedenis. Maar kenmerkend voor hen is altijd geweest dat zij vreemdeling en bijwoner waren. Verdwaasd om zich heen keken, maar zo dwaas waren ze niet overigens. Maar bij wijze van spreken dan verdwaasd om zich heen keken van waar ben ik hier? Hoe dat ook zij, ook ik heb dat, ik kijk verbijsterd soms om me heen naar wat er in de wereld omgaat. En ik prijs mij gelukkig met deze woorden die zojuist gezongen zijn, namelijk dit is mijn wereld niet. Ik ben me bewust dat een dergelijke boodschap, want dat is het, een Bijbelse boodschap, voor velen als schokkend ervaren wordt en bepaald beschouwd wordt als cynisch, pessimistisch en hoe het allemaal maar heten mag. Maar ik moet u toch zeggen dat in het algemeen, wanneer wij eerlijke mensen zijn, dat juist deze boodschap, dat deze wereld de onze niet is, onze enige troost is. Wij horen hier niet thuis. Wij hoeven onze Godzijdank ook niet al te veel van aan te trekken. Wij zouden het toch niet kunnen. Ik heb het eens nagelezen in de prediker, die schijnt bij sommigen van u zeer populair te zijn. De prediker zegt, al wat krom is in de wereld kan niet recht gemaakt worden. Al wat ontbreekt in de wereld kan er niet bijgemaakt worden. De werken Gods bovendien zijn compleet in zichzelf. Daar kan de mens ook niks aan toedoen of afdoen. En daarna denk ik, en zo werd het dan toch nog kerstfeest. Dat is de variant voor vandaag, wat er dan staat. Eerst dat de prediker zegt, ik heb gevonden dat er niks beters is voor de mens dan te eten en te drinken en dat soort dingen meer. Zich te verblijden in de dagen die hij heeft, in de gezondheid die hij hopelijk heeft of nog heeft. Want dat zal veranderen, wordt er ook bij gezegd. Maar meer is er ook niks te doen. Allen die geloven, dat wil zeggen, allen die door goddelijke aanspraak vermaand zijn geworden. Ik heb die woorden voor me liggen uit Hebreeën 11, vers 7 in het bijzonder, waar het over Noach gaat. Dat allen die door goddelijke aanspraak vermaand zijn geworden van dingen die nog niet gezien worden, dat al diegenen per definitie vreemdelingen en bijwoners zijn in deze tegenwoordige wereld. En de beproeving van ons geloof, de test van uw geloofsleven en het mijne uiteraard, gewoon individueel, ik praat niet over mensen in het algemeen, ik praat over u vandaag. De test, de beproeving van uw en mijn geloof, waar de Bijbel zoveel over spreekt, heeft alleen maar tot doel in eerste plaats te testen in hoeverre wij werkelijk vreemdelingen en bijwoners zijn. Te testen of wij inderdaad ons bewust zijn dat deze wereld waarin wij leven de onze niet is. De bedoeling is immers dat onze levens niet gevuld worden door of niet bepaald worden door de wereld als zodanig. Wat dat dan ook wezen mogen, daar heb ik het nou even niet over. Maar de bedoeling is uiteraard dat wij leven vanuit dingen die God tot ons gesproken heeft. En het eerste wat God tot ons zegt is, deze wereld gaat voorbij. Toen ik het voor het eerst hoorde, dacht ik meteen, dat had ik al gedacht. Toch of niet? Of het echt 100% waar is wat ik nu zeg, weet ik niet. Maar het was wel zo. Het gaat voorbij. Wat het ook is, wat we ook tegenkomen in ons eigen leven, in de omstandigheden om ons heen, het gaat absoluut voorbij. Of het goede dingen zijn of slechte dingen, of we ze met blijdschap aanvaarden, of dat ze droefheid brengen in ons leven, ze gaan voorbij. Alles gaat voorbij, wij ook. En al die mensen die wij tegenkomen, zijn allemaal voorbijgangers. U weet, een gast brengt altijd vreugde aan, leren wij in het Nederlands. Zo niet bij het komen, dan wel bij het gaan. Zo is het leven nou eenmaal. Ik heb u al vaker verteld, ook op deze plaats en bij een gelegenheid als deze, dat een van de trieste dingen is die ik uit het leven ken. Ik hou niet van verandering, maar niettemin, dingen gaan voorbij. En gelukkig maar. Maar wat wij als gelovigen zouden leren verstaan, is inderdaad dat wij in deze wereld vreemdelingen zijn. Ik heb hier zo Hebreeën voor me liggen, dan kom ik al die namen tegen, waaronder inderdaad die van Noach in vers 7, waar dan staat dat Noach door goddelijke aanspraak vermaand zijnde van de dingen die nog niet gezien werden en bevreesd geworden zijnde, de ark heeft toebereid tot behoudenis van zijn huisgezin, door welke hij de wereld heeft veroordeeld en is geworden erfgenaam der rechtvaardigheid die naar het geloof is. Hij heeft de wereld veroordeeld. Dat wil zeggen, vanaf het moment dat de Heer tegen hem zei, Noach, het gaat regenen, vanaf datzelfde moment was Noach een vreemdeling in deze wereld. En was gezegd door het woord Gods dat deze wereld binnen afzienbare tijd, de wereld waarin hij leefde, geoordeeld zou worden. En vanaf dat moment hoorde Noach in elk geval niet meer thuis in die wereld waarin hij verkeerde. En dat heeft dan in ieder geval 120 jaar geduurd en daarna werd hij de erfgenaam van een betere wereld. Is zo ongeveer de gedachte, en ik zeg het ook zo omdat het natuurlijk volstrekt bijbelse symboliek is. En over de dagen van rond de wederkomst van Christus lezen wij precies dezelfde dingen. Het zal zijn als in de dagen van Noach. Hoe men ook tegen die wereld aankijkt, hij gaat voorbij, want het oordeel dat komen zou, staat vast. En Noach heeft de wereld veroordeeld en heeft er afstand van genomen. En waar hij aan bouwde is aan zijn eigen zaligheid, zijn behoudenis of wat het me wezen mag. En daarmee is hij natuurlijk niet alleen een type van de Heer Jezus zelf, maar net zo goed van alle gelovigen. En daarom wordt hij ons hier in dit hoofdstuk ook voorgesteld. Meer voor de hand liggend is ongetwijfeld het voorbeeld dat daarna volgt in vers 8, vanaf vers 8 van Hebreeën 11. Door het geloof is Abraham geroepen zijnde gehoorzaam geweest om uit te gaan naar een plaats die hij tot erfdeel ontvangen zou, niet wetende waar hij komen zou. En hij ging uit. God had tot hem gesproken. Het eerste wat we van Abraham weten is dat God tot hem gezegd had. Het is de verwijzing naar Genesis 12 vers 1. God had tot hem gezegd, Abraham, ga uit uw land en uit uw maatschap en uit uw vaders huis. Eerste punt, eerste ding wat God tot een mens zegt is, ga eruit. Terwijl ik het zeg, denk ik, dat hebben ze tegen mij ook vaak gezegd. Ga eruit. Later werd het druut. Ik heb het me kennelijk echt goed aangetrokken. Dit is mijn wereld niet. Wij horen hier niet thuis. Het is het eerste wat God ons zegt. Laat ons uitgaan. Ga uit. En Abraham is naast de Heer Jezus ongetwijfeld het grootste bijbelse voorbeeld van leven uit geloof dat we hebben. En Abraham ging uit. Uit Ur der Chaldeeën, een beeld in elk geval van deze hele oude wereld als zodanig, ga er nou niet verder op in. En vervolgens heeft hij de rest van zijn leven als vreemdeling verkeerd in een land waarvan de Heer weliswaar gezegd had, ik zal het u geven, u en uw zaad na u. Maar van hen staat, van Abraham en zijn zoon Isaac en van Jacob, daar staat van in vers 13 hier, deze allen zijn in het geloof gestorven, de belofte niet verkregen hebbende. Dat wil zeggen, de vervullingen van niet, uiteraard. Maar niettemin, zij hebben die van verre gezin geloofd en omhelst en hebben beleden dat zij gasten en vreemdeling op de aarde waren. Want, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, want blijkbaar zochten zij een vaderland. Een beter vaderland, waarvan we zojuist zongen. Mijn hemels betere vaderland, dat is hier niet. Hoe dat ook zij, deze Abraham als voorbeeld voor alle gelovigen, degene aan wie op voorhand het evangelie gepredikt werd volgens Galaten, deze Abraham heeft zijn leven lang gewoond in het land dat het zijne niet was. Eensdeels was hij er helemaal uit Ur der Chaldeeën, anderzijds de wereld waarin hij verkeerde, daarvan was hem beloofd dat hij daarvan erfgenaam zou zijn. Zijn woorden meen ik uit de Romeinen hoofdstuk 4, God had hem beloofd dat hij erfgenaam der wereld zou zijn. Zou zijn. Hij zou erven. Maar al de dagen zijns levens leefde hij in een land wat het zijne niet was. Hij had er zelfs geen voetstap, staat er bij gelegenheid. Geen eigendom. En feitelijk is dat onze positie ook. Het is al alle eeuwen door zo geweest bovendien. Alle bedelingen door, als u dat liever hoort. Het is altijd zo geweest en voor ons zelfs in het bijzonder. Ook wij als gelovigen zijn erfgenaam van de wereld. Wij zouden met hem koninkrijken beërven, zong Luther. Toch? En wij zongen uit de bundel van de vergaderingen, de voorhoevenbundel heette dat in mijn tijd. Daar zongen wij, wij zullen het heelal met hem beërven. Nee, het is een Bijbelse waarheid natuurlijk. En toch, de wereld waarin we nu verkeren, is de onze niet. Hij zal ons die geven, dat wil zeggen in de toekomst. En hoe dat er precies uitziet, ik kan het u helaas niet vertellen. Maar hij zal het doen. Wij zijn erfgenamen van een wereld die tot op heden de onze niet is. En in deze omstandigheden, de wereld zoals wij hem kennen, zo zal hij niet blijven bestaan. En tegen dat wij erfgenaam van deze wereld zullen zijn, zal inderdaad heel wat uit deze wereld verdwenen zijn. In de dagen van de wederkomst van Christus, de openbaring van de heerlijkheid van het koninkrijk van Christus enzovoorts. Vreemdelingen en bijwoners. We kennen er trouwens vele zo. Ik heb nou toch voor het gemak Hebreeën 11 voor me liggen, dus ik noem maar even die van Mozes, hè? Vanaf vers 24 van Hebreeën 11. Door het geloof heeft Mozes, groot geworden zijnde, geweigerd zoon van Farao's dochter genoemd te worden. Als u het bijbehorende schriftplaats opzoekt in Exodus 2 vanaf vers 11, als ik me niet vergis, dan leest u daar, Mozes was groot geworden en hij ging uit om zijn broeders te bezoeken, de kinderen van zijn volk. Toen hij groot geworden was, ging hij dat doen. Dan zeg ik altijd, ja, wat ik ervan begrepen heb op school altijd, was dat Mozes eens een dagje ging wandelen en toen kwam hij plotseling, kwam hij daar die slaven tegen. En dat bleek dan familie te zijn of zo. Maar wat de Bijbel erover zegt, is veel degelijker. Namelijk, de Bijbel zegt, hij ging uit. Hij weigerde een zoon van Farao's dochter genoemd te worden. En hij koos voor dat volk Gods. En kwam te staan buiten die heerlijkheid van Egypte. Een man onderwezen in al de wijsheid der Egyptenaren. Een van de machtigste en hoogstgeplaatste mensen op aarde. En hij liet het voor wat het was. Hij ging uit. En hij was beschikbaar, hij werd beschikbaar voor het werk dat God hem te doen gegeven had. Dat is wat we ook uitgebreid overlezen in de Bijbel. We lezen hiernaast ook bijvoorbeeld Handelingen 7, de reden van Stefanus. Lijkt me een duidelijke zaak waar het over gaat. De man liet alles wat hij had achter zich, de rijkdom, de heerlijkheid die hij had, de positie die hij had. Een positie waarin hij wellicht in staat zou geweest zijn om de verdrukking van dat volk Israël wat te verlichten of daar een keer in aan te brengen. Maar nee, hij liet het voor wat het was. Menselijke overleggingen tellen daar niet. Wat God van de mens verwacht, is dat hij zijn rug toekeert naar een wereld die beheerst wordt door de duisternis. Dat is Mozes. Wat dacht u van Daniel? Wordt beschouwd in de Bijbel als een van de meest wijze mensen die ooit geleefd hebben. Naast Salomo bijvoorbeeld. En Job, geloof ik, dat hij ook genoemd wordt in dat rijtje. Een man die gehaald werd uit de legerplaats. Letterlijk uit Jeruzalem, waar hij was een van de prinsen. Waarschijnlijk zelfs een van de lid van de koninklijke familie. Al weten we dat niet 100% zeker. Maar hij werd afgevoerd naar Babel. Hij werd weggehaald uit een ongelovig Joods volk. En uit een ongelovig Jeruzalem. Dat trouwens toch enige jaren later verwoest zou worden overigens. En hij werd onderwezen in al de wijsheid der Babyloniërs. Net als eens Mozes in Egypte. En hij werd de meest hoogstgeplaatste in het rijk der Babyloniërs. En der Mede en Perzen vervolgens trouwens. De een na hoogste in het rijk, op de koning zelf na. En inderdaad onderwezen in al die wijsheid enzovoorts. Maar u weet hoe het met Daniel was. Hij bleef trouw aan zijn Heer. En toen hij in Babel aankwam en daar een eten voor gezet kreeg, zei hij, ik bid niet voor... Er moeten bruine bonen geweest zijn, denk ik al. Heeft een Drent mij verteld, broeder. Ja. Nou, in elk geval, hij zei, dit eet ik niet. Dit is mijn wereld niet, want voedsel staat nou eenmaal voor de wereld als zodanig, zoals die tot ons komt. En hij zegt, het is de mijne niet en het doet niet aan mee. En het verging hem daarmee heus niet slechter. En u weet hoe het ging, hè? Daarna hebben die drie vrienden van Daniel, die weigerden te knielen voor het beeld. Precies dezelfde gang van zaken, die wereld was de hunne niet. En ze werden in de vurige overgeworpen en u kent de geschiedenis verder. Maar ze weigerden. Terwijl wij misschien zouden zeggen, wat maakt het nou uit om even door je knieën te zakken? Dat is een goede oefening bovendien. Maar ze deden het niet. En Daniel zelf, een paar hoofdstukken verder, komt vanwege precies die gedachte. Dat dit zijn wereld niet was, komt hij terecht in de leeuwenkuil. Wordt verworpen. Wordt tegen hem samengespannen enzovoorts. Maar Daniel bleef trouw aan zijn heer, onderwierp zich niet aan die wet die hem verbood om te bidden tot zijn God. Hij werd geworpen in de leeuwenkuil. Nou en? In elk geval, hij koos ervoor, als groot voorbeeld voor ons, hij koos ervoor om kwalijk gehandeld te worden. En dat is essentieel heel de Bijbelse geschiedenis door. Terwijl ik over Daniel spreek, denk ik aan Jeremia. Een man die als profeet des Heren optrad in de Joodse staat en in het bijzonder in Jeruzalem. Een staat en een stad die ongelovig waren, waarvan de Heer via Jeremia liet aankondigen. Deze stad zal verwoest worden en wat je ook bidt voor dit Jeruzalem, ik zal u niet horen. Vele malen herhaald in de profetieën van Jeremia. Hij moet volstrekt een vreemdeling geweest zijn te midden van dat ongelovige Joodse volk en in die ongelovige Joodse staat. Ik denk, hij kan nooit evangelisch geweest zijn, want hij zei, Jeruzalem zal verwoest worden. Maar goed, die zin moet ik er weer uitknippen later. Dus laat maar zitten. Nee, dit Jeruzalem net zo goed uiteraard. En Jeremia heeft getuigd, dit is mijn wereld niet. Dit is niet de wereld voor gelovigen, integendeel. En uiteindelijk verdween hij ook in het buitenland. Een beetje naar het westen, maar goed, daar hebben we het een andere keer wel weer over. Maar niettemin, het is elke keer hetzelfde verhaal dat we tegenkomen. En een van de mooiste in het geheel vind ik trouwens die van Jesaja hoofdstuk 40. Wil ik u toch even voorhouden, u kent hem wel. Jesaja 40, dat is vanaf vers 1, waar het zogeheten tweede deel van Jesaja eigenlijk begint. En waarin gesproken wordt niet meer zozeer over oordelen die over al de volkeren zouden komen, maar waar met grote nadruk gesproken wordt over zegeningen die van Gods wegen gebracht zouden worden. Eerst over Israël en daarna over alle volkeren. Het is het gedeelte wat in Jesaja 40 vers 1 begint met troost, troost. Troost, troost, Ami, mijn volk, zal u lieder God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat ze van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. En dan bekende vers 3, een stem des roependen in de woestijn, bereid de weg des Heren, maakt recht in de wildernis een baan voor onze God. En zo verder. Een stem des roependen in de woestijn. Wij zijn altijd snel en zeggen, nou ja, dat gaat over Johannes de Doper. Want Johannes de Doper in Matthäus 3 zegt zelf dat het over hem gaat. Dus het kan niet missen. En dan zijn we van het verhaal weer af. Maar wat dacht u van een stem roepend in de woestijn? Nou ben ik persoonlijk nooit op een bijbelschool geweest, broeder. Nee, maar ik kan me zo voorstellen dat daar geleerd wordt dat als je het woord des Heren, het evangelie wilt verkondigen, traktaatjes uitdelen of weet je veel wat, dan kan je beter toch maar niet naar de woestijn gaan. In de eerste plaats omdat het voor jezelf een ongezond klimaat is. Bovendien, wie dacht je daar tegen te komen? Geiten en schapen. Ik moet altijd 3 keer nadenken voordat ik die uitdrukking gebruik. Geiten en schapen. In de woestijn, wie is daar? En van Johannes de Doper lezen we inderdaad in de eerste verse van Matthäus 3 dat Johannes de Doper predikte en doopte in de woestijn. Maar u begrijpt toch de eigenaardigheid van de situatie? Hij ging niet naar de mensen toe. Als hij al publiek had, moesten ze toch naar hem toe komen. En daardoor eerst Judea verlaten, ik bedoel Jeruzalem feitelijk, om zich te melden in de woestijn van Judea. Dat wil zeggen, het is wel Judea, maar dan toch buiten de legerplaats. En daar kon men het woord van God horen. En meteen de volgende versen zeggen dat Johannes het Doper zegt, ik ben die stem roepende in de woestijn. En hij past het inderdaad letterlijk op zichzelf toe. En buiten de legerplaats in de woestijn stond hij te spreken. Maar waarom is dat, denkt u? De eenvoudige reden dat in de legerplaats en in Jeruzalem, in elk geval tot op dat moment, het woord Gods nooit gehoord was geworden. Dat wil zeggen, men had er nooit in geloofd. Het is de Heer Jezus die wellicht een paar jaar later, maar in het algemeen in diezelfde tijd zei, dat wat er ook gebeurde, als het woord Gods tot Jeruzalem gebracht werd, dan doodde Jeruzalem de predikers, de profeten. Dat was kenmerkend voor Jeruzalem. Bovendien die stad die in de Bijbel vele malen genoemd wordt de stad Davids. Maar als het woord Gods daar gepredikt werd, was het niet welkom. En dat Jeruzalem was dus niet de wereld van Johannes de Doper. Hij bevond zich buiten de legerplaats. En het zal u duidelijk zijn dat de volgende in het rijtje wat ik nou noem onvermijdelijk moet zijn, de Heer Jezus. Want het is een mooi feest, zeg ik altijd, kerstfeest. Eindelijk werd daar dan de Heer Jezus geboren, die de Messias zou zijn. Hij kwam tot ons, Immanuel, God met ons, weet u wel, en al dat soort uitspraken. De Heer Jezus Christus kwam uit de hemel. In elk geval, hij werd mens, hij werd één van ons, heb ik eens ergens nagevraagd. Hij was één van ons en al dat soort dingen meer. Ik persoonlijk denk dan achteraf, daar zou je dan blij mee wezen, zeg. Zit je in de ellende, de enige op wie je hoop gesteld had, komt dan bij je, zit met je in de ellende. Je zit in de bak, je hoopt dat iemand je eruit bevrijden komt, en raad eens wat, de iemand waarop je hoop gesteld had, wordt de volgende dag ook bij je in de nor gemikt. Punt, einde van het verhaal, alle hoop weg. Of niet soms? Zo is dat, toch? Kijk, waar het over gaat is natuurlijk dat de komst van de Heer Jezus in deze wereld, zo letterlijk mogelijk, in zijn incarnatie en in zijn vleeswording, natuurlijk een noodzakelijke gebeurtenis was, die ook was aangekondigd bovendien, noodzakelijke gebeurtenis in de heilsgeschiedenis, was noodzakelijk tot volbrenging van het werk Gods. Maar het zal toch ook duidelijk zijn, als het werk Gods niet verder komt dan de geboorte van de Heer Jezus en het kindje in de kribbe, dan kunnen wij onze verlossing, onze zaligheid en ook de vrede op aarde rustig op onze verzadigde buiken schrijven, denk ik dan, met deze dagen. U begrijpt toch wat ik bedoel? De wereld waarin hij kwam, broeders en zusters, was zijn wereld niet. Op dezelfde wijze als deze wereld ook niet de wereld was van al die oud-testamentische gelovigen. En ik heb het nou niet over eigendomsrecht. Ik heb het erover of men zich erin thuis voelt en of men erin thuis behoort of niet. Het zal duidelijk zijn dat ook de Heer Jezus in deze wereld niet thuis hoorde. En zij legden hem in een kribbe, omdat voor hem geen plaats was in de herberg. En om een bekend dichter te citeren, buiten zijn verband, en zo is het gebleven. Als je het nakijkt in Matthäus 2 is het, dan vinden we weliswaar die wijzen. Ziet enige wijzen van het oosten zijn te Jeruzalem aangekomen, zeggende, waar is de geboren koning der Joden? Want we hebben gezien zijn ster in het oosten en zijn gekomen om hem te aanbidden. Want je mag dan kunnen beweren dat de geboren koning der Joden zou moeten geboren zijn en moeten gevonden worden in Jeruzalem, maar Jeruzalem was niet de stad van de koning. In die dagen in elk geval niet. Het was zijn stad niet. Ik heb me er altijd over verbaasd. Als je leest over Bethlehem, dan heet het Bethlehem de stad Davids. In Lucas 2 weet u wel, een bekende schriftgedeelte. Bethlehem de stad Davids. Maar zoek de term stad Davids maar eens op in uw Bijbel. U komt never terecht in Bethlehem. Zoek hem maar op, de uitdrukking, staat David, het is altijd Jeruzalem. Behalve die ene keer. Voor de gelegenheid, bij de geboorte van de Heer Jezus, is niet Jeruzalem, maar Bethlehem de stad Davids. En Bethlehem was wellicht de stad Davids, maar dat was dan zo voordat hij koning werd uiteraard. En daarom staat Bethlehem natuurlijk ook voor onze tegenwoordige bedeling en onze positie als gelovigen. De stad Davids is eigenlijk Jeruzalem. Maar zover is het nog niet. We werden pas veel later. Bethlehem was de plaats waar de familie van David vandaan kwam. U weet wel, Rut en Boas en zo verder. Hè? En Izii en daarna David en al zijn broers enzovoorts. Maar toen hij eenmaal koning was, veroverde hij Jebus en noemde het Jeruzalem en maakte het tot zijn stad. Pas toen. En natuurlijk, als in de toekomst de Heer opnieuw verschijnt En alsnog zijn koninkrijk zal vestigen en openbaren hier op aarde. De stoelen van het huis van David. Dan wil de tabernakel van David weer zal opbouwen. Dan is dat ongetwijfeld in Jeruzalem. Maar tot op heden is in Jeruzalem voor hem geen plaats. Ik heb het nagevraagd aan de gelaten. En dus aan Paulus. En Paulus zegt, nee, niet het Jeruzalem dat nu is. Niet het Jeruzalem hier beneden. Daar is niet ons thuis. Dat is onze wereld, niet? Nee, datzelfde geldt ook voor gelovigen uit de Joden in onze dagen. Dat Jeruzalem hier beneden is niet hun thuis, hun moeder of hoe het maar heten mag. Gelovigen horen in deze wereld niet thuis. En de Heer Jezus als gelovige bij uitstek hoort in deze wereld niet thuis. Hij was niet in Jeruzalem, maar ergens anders. En via een bijzonder ingrijpen vanuit de hemel en via een ster werden ze geleid naar de plaats waar hij was. Niettemin in overeenstemming met het woord dat geschreven was, wordt er vastgesteld. En terwijl ik met mijn gedachten ben in Lucas 2, denk ik aan het andere voorval. Men zocht de Heer Jezus. Hij was niet waar hij zou moeten zijn, waar men hem verwachtte. En zijn vader en zijn moeder, of hoe het dan maar heet, zochten hem. Maar waar hij was, was in wat hij noemde het huis mijns vaders, de tempel. Dat gebied dat juist afgezonderd was van deze wereld en daardoor geheiligd was voor de dienst aan God. En hij zei, wist u niet dat ik daar moest zijn? En nog later, in Lucas 17, daar komen de Joodse schriftgeleerden, de fariseeën, tot de Heer Jezus zeggen, wanneer komt dat koninkrijk Gods eigenlijk? En toen zei de Heer Jezus, koninkrijk Gods, dat komt helemaal niet met uiterlijk gelaat. Je zoekt naar dingen die je ziet, zienlijke dingen, vergeet het dan maar rustig. Het komt wel, maar het komt niet met uiterlijk gelaat. En voor zover het koninkrijk komt, komt het in uw lieden, indien u een gelovige bent uiteraard, maar voor de rest aan de buitenkant. Dit is een vreemde wereld waarin geen plaats is voor dat koninkrijk. Natuurlijk, er werd een kindje geboren in deze wereld. Maar je kunt moeilijk zeggen dat er plaats voor hem was, al stond er dan ooit ergens een kribbe. En u weet hoe het was, toen de Heer Jezus samen met vader en moeder, om zo te zeggen, uit Egypte terugkwam, 2 jaar na zijn geboorte, weet u wel, zou Jozef zich vestigen in, waar zou hij zich vestigen? In Bethlehem, Judea. Maar u weet wat van hogerhand tot hem gezegd werd? Nee, niet hier in Judea. Dit is je wereld niet. Je zegt eens anders. In Galilea der Heidenen. Nou, het werd Galilea der Joden vooruit dan. Maar die leg ik nou verder niet uit, hè. Maar in elk geval, Galilea der Heidenen. Schriftplaats uit Jesaja wordt zelfs erbij aangehaald. Niet in Judea, maar in Galilea. Niet onder de Joden, maar onder de Galliërs. Verder ga ik vandaag niet. Daar in het Midden-Oosten waar men hem wellicht zou verwachten, het was zijn wereld niet, op geen enkele wijze. En toen hij aan het eind van zijn leven stond voor Pilatus, die toch direct de vertegenwoordiger was van deze wereld en van de oversten deze wereld. En toen Pilatus hem vroeg, bent u koning der Joden? Toen zei de Heer, nou ik ben aan de Joden overgeleverd, dus ik ben hun koning niet. Nou ja, hij zei, als ik dat was, als ik koning was, dan zouden mijn dienstknechten gestreden hebben opdat ik aan de Joden niet zou zijn overgeleverd. Dat was zijn volk niet. In de Joodse wereld was zijn wereld niet. Dat hij van Joodse afkomst was, ja, dat is een ander verhaal natuurlijk. Maar toen, in die tijd, tot in onze tijd, het is de Joodse wereld niet en vraag het maar na aan een Jood. Jezus van Nazareth mag dan qua afkomst een Jood zijn, omdat zijn moeder een Jodin was. En zonder de Joden in geen geval welkom. Maar in het algemeen, in de wereld niet. Ik zeg altijd, zolang je nou rustig in die kribbe blijft liggen, dan mag dat ding blijven staan, die kribbe. Al was het ook op het Sint-Pietersplein. Maar zodra je volwassen wordt, en zodra blijkt wie hij is, want een kind is nog niets, hè, dat weet u, dat moet nog wat worden, hopen wij altijd. Maar zodra het kind wat is, en zodra blijkt wie Jezus van Nazareth werkelijk is, dan is inderdaad voor hem geen plaats. En daar gaat het maar om. En dus zei de Heer Jezus, maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Toen zei Pilatus, bent u dan toch een koning? Toen zei de heer, je bekijkt het maar. Nou ja, hij zei, het zijn uw woorden, zei hij. Gij zegt het. Maar dat is niet jou, dat is gewoon van, laat me zitten. Het is hetzelfde antwoord op de vraag van de discipelen later. Zult gij in deze dagen uw koninkrijk oprichten? De heer zegt niet ja, niet nee, maar hij vertelt hoe het verder zal gaan. Maar dit, in elk geval, is zijn wereld niet. De dag waarop hij deze wereld zal opeisen, omdat hij daar recht op heeft, laat nog steeds op zich wachten. Ik moet het snel zeggen, anders dan is het door de tijd achterhaald, denk ik. Maar niettemin, zo is het wel. Vreemdelingen en bijwoners. En wat we van de Heer Jezus vinden, men kan ervan beweren wat men wil. Iedereen die eerlijk de Bijbel leest, ziet de Heer Jezus geboren worden in een wereld die hem volkomen vreemd is en die hem ook volkomen vreemd gebleven is. Waarin hij zich zijn leven lang bevond buiten de legerplaats. En begrijp nou goed, ik bedoel niet dat hij buiten Jeruzalem woonde of iets dergelijks. Ik bedoel gewoon dat hij zich van alle wereldse beginselen, alle beginselen der wereld, alle menselijke filosofie en redenering en logica, maar dan ook niets aantrok. Hij stond er buiten. Denk altijd, hij stond erbij en hij keek ernaar. Hij zei er ook wel wat over, maar hij hoorde er niet bij. Als het erom gaat dat ook wij met hem geplaatst zijn buiten de legerplaats, dan is het niet zo'n domme vraag. De vraag namelijk, wat is dat dan, die legerplaats? En als ik er een kort antwoord op moet geven, want een lange dat kan ik ook zo gauw niet verzinnen. Hè? Maar het korte antwoord, en ik hoop altijd dat er voldoende is, is inderdaad deze. Dat we ons in heel ons leven niks aantrekken van alle menselijke logica, filosofie en hoe het allemaal heten mag, conventies en wat het me wezen mag. Begrijp je me goed? Ik ben geen anarchist, dat predik ik ook niet. We hebben beginselen, daar leven wij uit. Vaste beginselen. Maar het zijn op geen manier wereldse beginselen. De wereld vraagt altijd naar, wat voor voordeel heb ik erbij? Wat kan ik ermee bereiken? En ons gaat het daar nooit om. Wat wilt u bereiken met uw werk, hebben ze mij ook wel eens gevraagd. Nou, als ik eerlijk antwoord geef, 100% eerlijk, zeg ik, nou niks, eigenlijk. Ik vind het gewoon leuk om te doen. Nou ja, ik ben niet zo erg vroom aangelegd, maar anders zou ik zeggen, ik meen het wel hoor, maar ik zeg die dingen liever niet, maar voor een dag als vandaag vooruit dan, zou ik zeggen, de liefde van Christus dringt mij. Of, ik heb dat nou eenmaal in mijn hart, of ik weet gewoon niks leukers te doen. Het lijkt wel gek, denk ik altijd. Denk ik elke eerste kerstdag, 's morgens uit mijn bed getrokken wordt en vroeg op moet, dan denk ik, lijkt wel gek, wat ben ik aan begonnen. En toch, ja, in zekere zin geldt het elke dag natuurlijk. Ik lijk wel gek. Maar goed, in ogen van de wereld is dat natuurlijk ook volslagen zo. Maar dat zijn niet onze beginselen. Het gaat er niet om wat wij verdienen kunnen, of of we er beter van kunnen worden, of wat we ergens eer mee kunnen inleggen, of iets dergelijks. Heel ons leven lang speelt dat geen rol. Ik weet nooit goede voorbeelden, maar als ik er een moest noemen, dan schiet mij te binnen wat ze toen ik jonger was, toen heb ik vele malen gehoord, wat moet er van jou terechtkomen? En daarna denk ik altijd, nou, ik leg weliswaar geen wereldse normen aan, ik heb zo mijn eigen normen en ik ben er zeer tevreden mee. En dat bedoel ik niet arrogant. Want het enige wat er van mij terecht moest komen, wat ik vroeger ook bedacht heb, is dat ik alsjeblieft kan doen waar ik zin in heb. Wat bevrediging schenkt. Iets leuks, iets moois en bij voorkeur ook ten dienste van anderen. Maar indien niet, dan niet. En ik denk toch dat het zo zou moeten. Dat we ons onttrekken aan wereldse beginselen. Begrijp je me goed, mij zijn deze dingen van jongs af aan toch ingeprent. Al heeft mijn vader dikwijls gedacht dat ik ze verkeerd begrepen heb. Dat meen ik serieus. Of hij had het misschien niet helemaal zo bedoeld voorlopig, maar het ging wat anders dan hij, zowel als ik, meende dat het moest gaan. Dat is later wel goed gekomen, daar gaat het verder niet om. Maar het gaat om het idee dat wij nou eenmaal niet onderworpen zijn aan wereldse beginselen. Wat ik moest leren was, je moet goed je best doen op school, anders komt er niks van je terecht. Ik deed wel mijn best, maar ik kon het gewoon niet beter. Om wat voor omstandigheden dan ook. En of er wat van terecht komt, heeft er niks mee te maken hoor. Echt niet. Nee, dat meen ik serieus. Ik zeg niet dat je niet goed je best moet doen. Ik zeg dat je in alle aspecten van je leven je uiterste moet geven met heel je hart. Niet berekenend op dat je er beter van zou worden. Dat is wereldse filosofie. Maar gewoon omdat wij als kinderen Gods nou eenmaal leven vanuit wat God in onze harten geplant heeft. Door zijn woord. En alle filosofie van mensen, alle leringen van mensen doen niet anders dan de groei van dat woord en van het leven in ons verstikken. Toornen en distelen heet zoiets. Soms denk ik, ik zou zo graag eens die mensen zo vertellen en dan sta ik hier en denk ik, nee, dat kan ik ook niet. Ben ik de man niet naar. Ik weet ook nooit goede voorbeelden te geven en als ik voorbeelden gebruik ben ik altijd bang dat iemand het zich specifiek aantrekt enzovoort. En dat is dan ook weer niet de bedoeling. Zie? Hoe moet ik dat nou onder woorden? Nou goed, ik zal het proberen. Kijk, dat wij zo'n optreden regelen met zo'n groepje doen we natuurlijk omdat we dat zelf leuk vinden om te doen. Zeg het maar eerlijk, voor mij niet serieus. Als we u er een plezier mee doen, leuk meegenomen, we doen het in de eerste plaats omdat we het zelf leuk vinden om te doen. Dat heb ik ook altijd gezegd, daar kan Johan Bos van getuigen, dat is altijd zo geweest. We zijn een beetje hobbyisten, we hebben er aardigheid in. En het is voor ons een manier om uitdrukking te geven ook wat in onze hart is, of u dat nou leuk vindt of niet. Nou, eerlijk onder elkaar. Wat denkt u dat ons dat kost? Tijd en geld. Kan u zo wel zeggen, dat kan u niet betalen. Het is gewoon zo. Voor die ene keer. Het is niet te doen. Wij verwachten dat ook niet. Wat denkt u hoeveel tijd het kost om die teksten te schrijven? U denkt dat Johan het uit zijn mouw schudt. Zomaar even. Maar zo gemakkelijk gaat het ook weer niet. Wat denk je hoeveel tijd het kost om die liederen te schrijven, om ze in te studeren, zodanig dat het voor ons nog redelijk acceptabel ten gehore gebracht. Wat denk je dat het kost? Hoeveel we daarvoor heen en weer moeten reizen? Wat er voor aangeschaft moet worden eventueel? Waar doen wij dat voor, denkt u? Voor die kick om een half uur, drie kwartier, een uurtje te spelen en een applausje te krijgen? Een beetje. Echt wel. Maar wat dat kost, weegt niet op tegen de baten. Bovendien, we zijn alle vier oud genoeg, alle vijf zijn we geloof ik tegenwoordig, oud genoeg om dat niet meer nodig te hebben. Wij hoeven onszelf niet meer te bewijzen daarin. Waarom denk je dat we het toch doen? Omdat dit soort redeneringen domweg niet tellen. We hebben dat in het hart om te doen. En wat het kost, maakt niet uit. Als we het kunnen opbrengen, als het de regel is, doen wij dat. We beleggen hier een kerstfeest. Bedenk je wat het kost? We nodigen iedereen in het hele land uit. En allemaal gratis mee eten. En met ons meevieren. Waarom doen we dat? Omdat we het leuk vinden gewoon om te doen. Ik zeg altijd, als ik het uit mijn privézak kon betalen, dan zou er helemaal geen collectezak rondgaan. Waarom? Ik zal wel wijzer wezen. Ik hou de eer liever aan mezelf. Meen ik serieus. Daar verdien je niks mee, maar daar gaat het toch niet om? Wij publiceren een girorekening, een bankrekening van het NBC. In de hoop dat het werkt, dat er wat geld op binnenkomt. Wij denken niet dat we hopen daar rijk van te worden of zo. Maar rustig weten, ik heb in het verleden, vooral in het verre verleden, heb ik echt nog wel eens discussies gehad met mijn penningmeester, met broeder Klaas Bosma, over dat het erom ging over hoeveel geld er in kas was en hoe we dat konden gebruiken en of we het konden gebruiken en dat soort dingen meer. En ik heb altijd een standpunt gehuldigd, als het gegeven is, is het van de Heer gegeven, het moet toch ergens voor dienen? Het zou toch ergens voor gebruikt worden? Toch? Dan gaat het maar om, is het de laatste cent, dan is het de laatste cent, dat is mooi, maar in ieder geval, we hebben weer wat kunnen regelen. Dat ben ik serieus. Gewoon om de Heer te dienen. Dat levert niks op, dat kost alleen geld. Nou hè? Waarom ook niet? Wij hebben hier immers niks. We zijn hier blut geboren, we gaan er ook blut weer uit, heet zoiets. Hè? Hoezo, wat maakt het verder allemaal uit? Bovendien, het is me echt wel overkomen. Ik wil dat, omdat ik nou toch langzamerhand wat durf te zeggen, zal ik u nog een keer wat zeggen. Het is me echt wel overkomen dat ik mijn laatste cent uitgaf. Voor iets dat ik dacht dat ik doen moest, voor anderen. En echt waar, toen had ik geen tientje meer in mijn zak. En wel een week voor me. Het is wel gebeurd. Nee, toen had ik geen creditkaart en dat soort dingen. Echt niet. Maar gewoon, heb ik dat, kan ik dan betalen? Ja, ik kan betalen, hier heb ik het. Nou goed, geregeld enzovoorts. Dat maakt niet uit. Wat ik geleerd heb, is als men deze dingen oprecht doet en als men leeft in afhankelijkheid van de Heer, dan maakt al die wereldse redenering, al dat rekenwerk, maakt absoluut niks uit. Ik durf de gok wel te wagen met de Heer. En sterker nog, ik zeg ook altijd, ik meen het van ganser harte, hij geeft veel meer dan wij hadden kunnen berekenen. Of wij hadden kunnen denken, en zelfs, kan ik ook 100% zeker zeggen, naar eer en geweten, hij geeft in ieder geval veel meer dan ik hem ooit gevraagd heb. En dat geldt niet voor mij alleen, dat is de ellende van dit soort verhalen natuurlijk. Dat geldt niet voor mij alleen, dat geldt voor u net zo goed. Dat wat wij ook hebben, wie wij ook zijn, maar ook wat wij ook hebben, wat het ook is, al is het onze laatste cent, waarom zouden we het niet aan de Heer geven? Concreet bedoel ik. Je kan wel makkelijk zeggen, ik heb mijn leven aan de Heer gegeven. Is dat zo? Hij beproeft dat. Hij test dat. En de vraag is dan of wij ons inderdaad onttrekken aan al die wereldse filosofie, al die statistieken zal ik maar zeggen. Dus jaren terug schiet me ineens te binnen. Dus vertel ik het ook maar tegen iemand van de belastingen aan de telefoon. Dat was nog voordat ik maar een stichting had of iets dergelijks. En die zei tegen mij, maar meneer, dat kan helemaal niet, want uw kosten zijn verhoudingsgewijs veel te hoog ten opzichte van uw inkomsten. Ik zeg, hoezo? Er staan statistieken voor, er zijn normen voor. Komt er zoveel binnen, kan hooguit zoveel procent weer afgeschreven worden aan kosten. Ik zeg, nou, mijn kosten zijn nog helemaal zo hoog. Verhoudingsgewijs. Reken maar uit. Een avondje heen en weer rijden naar een plaats ergens hier in Nederland met een auto en dat soort dingen meer. Wat denk je wat het kost? Wat denk je wat er in een collecte zit eigenlijk? Kunt u makkelijk uitrekenen. U vermenigvuldigt gewoon wat u er zelf in stopt met het aantal bezoekers. Nou ja, ik kan er heel laconiek over doen. Ik zit er helemaal niet mee. Wat blijft daarvan over aan percenten? Niet zoveel. Dat vond de belastinginspecteur ook. Toen heb ik toch maar een stichting opgericht. Want ja, je moet toch wat. Om die rekensom ergens anders onder te brengen. Sindsdien heb ik geen problemen meer met die mensen. Gelukkig. Maar ik begrijp toch waar het over gaat. Gaat die om de winst? Gaat die om het voordeel? Gaat die om een carrière? Gaat die om aanzien? Gaat die om macht? Gaat niet om invloed? Waar het alleen maar om gaat, is dat wij een leven hebben dat gebruikt wordt door de Heer. En dat kost onze laatste cent. Dat meen ik serieus. Niet alleen maar de bereidwilligheid daartoe, maar bij gelegenheid, die dingen gebeuren nou eenmaal. Dat is wat de Heer van ons vraagt. Een bewijs van dat we inderdaad zijn eigendom zijn. En dus een bewijs van dat wij bereid zijn de Heer en dus onze broeders te dienen. Nou kijk, dat soort leven, dat is niet van deze wereld. Dat hoort hier niet thuis. En om dat soort denken, dat soort levensinstelling, gaat het feitelijk. Wat dacht hij dat de Heer gedaan heeft hier op aarde? Nou ja, toen Pilatus hem vroeg, hoe zit dat met uw koningschap? Toen zei hij, nou ja, mijn koninkrijk is niet van hier. Maar als je dan weten wil wat ik hier wel doe eigenlijk. Hij zegt, hiertoe ben ik geboren en hiertoe ben ik in de wereld gekomen. Johannes 18 of 19, wat het maar is. Hiertoe ben ik geboren, hiertoe ben ik in de wereld gekomen, opdat ik der waarheid getuigenis zou geven. Opdat ik getuigen zou van de waarheid. En een paar uur daarvoor zei hij tot zijn discipelen, althans in het bijzijn van zijn discipelen, uw woord, o God, uw woord is de waarheid. En dat is wat hij deed. En wanneer men in het algemeen trouw is aan dat woord Gods en aan de waarheid, dan valt men onder de zorg van de Heer zelf, van God zelf om zo te zeggen. Dat was met de Heer Jezus zo, dat is met ons ook zo. Want de wereld die de onze niet is, is die wereld die beheerst wordt door de God deze eeuw, de overste deze wereld, kortom de leugenaar van de beginnen. Kenmerkend voor de wereld waarin wij leven zijn leugens, de leugen. Ik heb het gevraagd aan iemand uit de wereld, aan een ongelovige. Die zei, nee, het is inderdaad zo, want je hebt leugens, je hebt grote leugens en je hebt statistieken. Heel goed, broeder. En daar kwam die belastingambtenaar dus mee. Statistieken. De statistieken worden geacht van alles te bewijzen, omdat het nu helemaal allemaal zo gaat. Dat zijn de grootste leugens die er zijn. Elke statisticus weet dat. Het werkt zo niet. En voor u en mij individueel, voor ons geldt dat deze wereld de onze niet is. Wat de Heer Jezus gedaan heeft, is inderdaad deze wereld verlaten. Hij heeft hem zelfs uitdrukkelijk losgelaten en daarvan ook mededeling gedaan. Al was het maar in Romeinen 1. Of zoals het Johannes-evangelie zegt, het licht was weliswaar in de wereld, maar men had de duisternis liever en dus de leugen liever dan het licht. En waar is het licht gebleven? Waar is die ster van Bethlehem dan? Waar is dat licht dan? Nou, hier niet. En daarom is het onze wereld niet. Ieder die de waarheid zoekt, hoort in deze wereld, die per definitie van Romeinen 1 vers 18 de waarheid in ongerechtigheid en onderhoud niet. Dat wil zeggen, dit is onze wereld niet. Waarheid ziet er absoluut heel anders uit. Wat wij leren is over het tegenwoordige werk van Christus, punt 1, dat hij nog steeds der waarheid getuigenis geeft, maar meer in het algemeen, dat hij ons trekken zou, dat hij ook ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld of eeuw. Uit Galaten 1, zo is dat toch? En wat we op een andere plaats lezen, ik noem er maar één, Efeze 2. God heeft ons met Christus opgewekt en met Christus gezet in de hemel. Dat is onze wereld namelijk. Een Jeruzalem dat boven is, dat is onze andere moeder. Gij zijt gekomen, Hebreeën 12, gij zijt gekomen tot het hemels Jeruzalem. En dat is hier niet, want mijn beter vaderland, hebben wij er straks gezongen, ligt inderdaad nog in het verschiet. Het mag dan zijn dat er nog altijd zoveel is in de wereld waarvan ik heel oprecht genieten kan, maar wat ik om me heen zie zal verdwijnen. Begrijp je me goed? Het is wat de Bijbel er ook van zegt, God verleent ons rijkelijk om ervan te genieten. En een van de mooiste dingen, denk ik, in het leven is, en ik bedoel het niet als vroom praatje, want u kent mij, zo ben ik niet. Maar een van de mooiste dingen in het leven is, en waarschijnlijk ook het meest essentiële van het leven is, dat wij iets kunnen betekenen voor anderen. Dat weet iedereen. Er zijn er maar weinigen die dat in de praktijk van hun leven daadwerkelijk geloven. Geven is zaliger dan ontvangen, toch? Weten we het toch allemaal? Gewoon een Nederlandse zegswijs. If I can help somebody, then my life will not be in vain. Zegt een van de bekende Amerikaanse geestelijke liederen. En zo is het ook. Dat is het waar het in ook speciaal ons geestelijk leven om gaat. Ons leven als gelovigen. De wereld kent die help niet, echt niet. Hulp in de wereld heeft altijd bijbedoelingen. Steekt altijd achter om er beter van te worden. Wat ons betreft, wij worden er ook beter van. Maar niet hier en niet in materieel opzicht, maar naar ons wezen. Naar wat in ons hart is. Dat is waar het eigenlijk om gaat. De boodschap van licht en daarmee ook de boodschap van kerst is er een dat wij inderdaad zouden wandelen in het licht en niet in deze duisternis van de wereld. Leven houdt in de praktijk in dat het leven dat wij ontvangen hebben geleefd zou worden. De wijze die dat leven ook feitelijk eist en het geheim daarvan is inderdaad dit, dat wij dienstbaar zouden zijn. Een gewone, eenvoudige Bijbelse waarheid is dat de mens per definitie een dienstknecht is, maar een ongeschikte. De mens is per definitie een dienstknecht, zoals de Heer Jezus mens werd en dus de gestaltenis van een dienstknecht aannam. Maar de mens is een ongeschikt, een onnuttig en afgeweken dienstknecht. Het zal duidelijk zijn dat waar wij wedergeboren worden en leven Gods ontvangen in Christus, is het wel degelijk de bedoeling dat wij een dienend, een praktisch dienend leven zouden hebben. Daar worden we hier niet beter van, niet slechter ook denk ik overigens, maar vooruit. Maar ik bedoel in materieel opzicht. Daar kun je niet rijk mee worden, dat is ook niet de bedoeling ervan. Maar de bedoeling is ervan dat het leven Gods, het leven dat God in ons geplant heeft, tot groei zou komen. En Als ze daarna praten over deze wereld die wij zouden erven, zeggen ja, precies. Dat is voor ons beloofd voor de toekomst. Maar zolang die op zich laat wachten, zolang de wederkomst van Christus op zich laat wachten, bevinden wij ons in een wereld die de onze niet is. Ik moet u eerlijk zeggen, dat is mijn troost. In leven en in sterven, toch. Ik heb mezelf bedacht. Voor eerste kerstdag is dat, hè. Kerstdag 1 heet zoiets. Dat ik zijn eigendom ben, ja. Maar dat deze wereld de mijne niet is. Ik hoef me er ook niks van aan te trekken. Ik leef in een andere wereld. Niet maar in de toekomst, hoewel dat beloofd is, maar reeds in het heden. Waar we die positie innemen, zal het leven ons niet al te veel teleurstellingen meer kunnen brengen. Moet ik eerlijk zeggen, dat is toch zo? Het is onze wereld niet. We hebben onze hoop niet op gevestigd. Maar bovendien helpt het ons om onze verwachting te stellen op de vervulling van wat God ons beloofd heeft. En daarom, voor ons is hier ook geen plaats. De wereld haat ons, wellicht. Als dat niet zo is, dan is het goed om eens voor de spiegel te gaan staan. Of het wel goed met u is. De wereld kent ons niet, de wereld zou ons haten. Ze heeft hem niet gekend en ze heeft hem gehaat. Men kan wel kerstfeest vieren, maar ik moet u zeggen, het echte kerst, het echte christelijke of Christusfeest, kerstfeest, het echte kerstfeest moet nog komen. Dat is wanneer het kind als zoon alsnog zal verschijnen in heerlijkheid. Zullen we danken. Trouwe hemelse Vader, we danken u dat wij ook op een dag als deze bij elkaar kunnen komen. In alle vrijheid, maar ook in alle blijdschap. Maar ook in het besef dat die wereld waarin wij ons bevinden, en wij waarschijnlijk ook dagelijks een functie te vervullen hebben, dat die wereld niettemin de onze niet is. Dat wij deel hebben gekregen aan uw verborgen koninkrijk. Een koninkrijk dat de wereld niet kent en tot vandaag zelfs niet wil. Wij danken u dat wij uw licht mogen kennen en dat uw licht ons leidt naar die heerlijkheid die u ons beloofd hebt. En dat terwijl deze wereld ondanks zoveel kerstdagen in duisternis is en blijft. We danken u, Vader, dat u ons getrokken hebt uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Dat u ons getrokken hebt uit de macht der duisternis en overgezet hebt in het koninkrijk van uw geliefde Zoon. Dat u ons verlost en trekt uit de tegenwoordige boze wereld. En ons een plaats geeft in een nieuwe schepping, onder een nieuw verbond, in een nieuw Jeruzalem en zelfs in de hemel zelf. We danken u dat wij zo ook elkaar als broeders en zusters in Christus kunnen mogen ontmoeten. In het besef dat wij behoren tot het volk dat u hebt uitverkoren uit alle volkeren. Dat u ons geroepen hebt om u te dienen, om elkander te dienen en om vervolgens te delen in die heerlijkheid die u zoudt openbaren. We danken u dan dat we zo bij elkaar mogen zijn. En afgezonderd van de wereld in alle opzichten uw naam eer mogen geven. We danken u dan voor de tijd die achter ons ligt. Met veel moeite en verdriet, maar ook met vele zegeningen die u ons geschonken hebt. En wat de toekomst betreft, Vader, in de eerste plaats zien wij uit naar die heerlijkheid die u zou openbaren. En we doen dat in de wetenschap dat die tijd niet ver meer kan zijn. Maar voor zover wij nog dagen in ons vlees over hebben hier op aarde, bidden wij u dat u ons geeft die kracht, die wijsheid die nodig is om niet der heidenen wil, maar om uw wil te volbrengen en te leven in dit aardse lichaam dat voorbij gaat, maar niettemin tot verheerlijking van uw naam. Amen.